próxima. He's Willem Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama, huh?
Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima, vanaf 20 april alleen bij Videoland.
Is Amerika er nou een beetje op vooruit gegaan sinds Joe Biden daar aan de macht is?
Nou, voor mijn gevoel is het sowieso een stuk rustiger geworden sinds die oranje clown verdwenen is. En in ieder geval beter dan begin dit jaar, want toen was het nog niet I Like to Be in America.
Life can be bright in America.
If you can fight in America.
Life is alright in America.
If you're all white in America.
God, zit jij ook al een week met die liedjes van West Side Story in je hoofd?
Ja, zeker omdat je die twee versies vlak na elkaar hebt zitten kijken.
Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment.
Movie Insiders.
They're here.
Why should I waste my time listening?
Because I have a right to be, and I have a voice!
Groovy.
Hallo allemaal en welkom bij Movie Insiders, de wekelijkse filmpodcast van het AD, die je ook vindt op platforms als Spotify en Apple Music. Mijn naam is Guido.
En mijn naam is John. Je kan ons vinden op Instagram, Facebook, Twitter met ons @MovieInside. Je kan ons ook een mailtje sturen voor feedback. MovieInsiderspodcast@gmail.com. Wij ontvingen een aantal mailtjes, die verspreiden we ook even over deze podcast. Deze is aardig om mee te beginnen, van Yannick. Hij zegt, dag Guido en John, eerst en vooral wil ik jullie bedanken voor deze schitterende podcast. Mijn dagelijkse rit van 1,5 uur naar huis is dankzij jullie een stuk aangenamer geworden. Hartelijk dank. Hoewel ik jullie podcast fantastisch vind, is er toch één klein puntje van kritiek dat ik zou willen aanhalen.
Uh-oh.
En dit gaat over spoilers, oh jee. Het gebruik van de spoilergong is natuurlijk top. Nou, we hebben die voor mijn gevoel dit jaar ook niet zo heel vaak ingezet, maar oké. Maar ik vind dat jullie in sommige gevallen toch nog vrij veel vertellen over een film zonder spoilergong, ja.
Yannick vervolgt, voorbeeld. Ik besloot gisteren om eindelijk eens een Terrence Malick op te zetten. Nou, daar word ik heel vrolijk van als Malick-fetischist.
Dit is wel weer raar, want hij zegt dan, je hebt me overtuigd, John. Dat moet Guido zijn.
Ik dacht dat jij juist heel kritisch was over deze film. Maar ja, goed, misschien vergist hij zich en heeft hij onze namen door elkaar gehaald. Je hebt me overtuigd, John. Piep, Guido. In de podcast over A Hidden Life uit 2019. Ik zit nog maar aan aflevering 260, zegt hij. Bespreken jullie de film uitvoerig, maar zeggen dan ook plots dat.
Ja.
Ja, toch? Ik ga dat niet spoileren. Ik durf het nu niet meer. Maar goed, dit schrijft hij. Zoals jullie correct aanhalen, heb je dit, het laatste uur van de film, wel al door. Maar langs de andere kant heb je dat helemaal niet door tijdens het eerste 1,5 uur. Deze spoiler heeft mijn kijkervaring toch net wat minder gemaakt. Verder heb ik helemaal niks aan te merken op jullie podcast. Nogmaals mijn complimenten, groeten van een Belgische fan, Yannick. Dank, Yannick. Ja, dit mailtje heb ik nu een aantal dagen geleden gelezen. En je raakt de gevoelige snaar, toch wel. Wij hebben best wel discussies, toch John? Voordat wij aan de microfoon zitten. Waar moeten wij ophouden met de plot, op de inhoud verklappen?
Ja, en soms is dat nou eenmaal lastig, omdat als je een bepaald punt wil bespreken, dan ja, probeer je zo goed als mogelijk om die spoilers heen te dansen. Maar als het echt jouw punt iets betreft wat dan in de spoilercategorie valt, ja, anders kan je het er niet over hebben. En ja, dan moet je dat dan weer doorschuiven naar... of er dan een spoiler deel van maken... of moet je het inderdaad op die manier proberen te verwoorden... dat je het niet hardop uitspreekt... maar het een beetje eromheen danst. Ja.
Ik vind het wel grappig dat je uitgerekend Hidden Life aanhaalt... en niet een film waar ik heel erg nerveus voor was... om die niet te spoileren. Namelijk The Power of the Dog. Die western met Benedict Cumberbatch... die we een paar weken geleden bespraken. Daar zijn we wel uitgekomen om daar omheen te dansen. Maar... ja, wat voor ons misschien geen spoiler is, is voor een aantal luisteraars wel een spoiler. En misschien moeten we dat, ik durf de hand wel in eigen boezem te steken. Misschien moeten we daar inderdaad in het vervolg wat meer rekening mee houden. We gaan er misschien iets te makkelijk vanuit. Ah joh, dat zal de kijkervaring niet in de weg zitten. Maar ik vind het zelf ook prettig om zo min mogelijk te weten. We gaan straks even stilstaan bij die film van Ridley Scott, The Last Duel. Met Matt Damon en Adam Driver. En ik wist daar dus helemaal niks van. Daar zit een vertelstructuur in waar we het toch over moeten hebben.
Ja, die moet je dan weer noemen.
Ja, maar ik heb niet eens die trailer gezien. Dus dat was voor mij een verrassing. En dat heeft toch wel mijn kijkervaring verbeterd. Dus nou, jouw e-mail zet me wat meer op scherp, Yannick.
Ja, zoals we dus in deze podcast later... We doen een vrij korte podcast met twee besprekingen. The Last Duel van Ridley Scott. Daar werden we ook op geattendeerd met eerdere mailtjes van... hey, waarom hebben jullie The Last Duel niet aangehaald? Die een beetje vergeten... Nou, meesterwerk of niet, dat hoor je straks wel. Maar de grote recensie van deze podcast... de nieuwe verfilming van West Side Story... de remake van nota bene Steven Spielberg... van de... originele musical uit 1961. Een van de grote Oscar-winnaars ook aller tijden. Die won er 10. En ja, dat is dan ook weer zo'n gevalletje van... ja, met spoilers. Kijk, we gaan er dan... ja, maar vanuit dat je ooit het origineel wel... ja, daar moet je eigenlijk niet vanuit gaan. En
nee, misschien dus moeten we daar ook voorzichtiger in zijn. Ja. Ik denk niet dat wij het einde van West Side Story moeten verklappen.
Nee, inderdaad. Nee.
Want waarom is er een remake? Misschien wel deels voor een nieuwe generatie die niet bekend is met het origineel. En dan zouden we die in de pomp gooien en gewoon het einde weggeven. Dus ja, nogmaals, voel jij je net als ik ook een beetje aangesproken door Yannick? We moeten misschien toch wel iets voorzichtiger zijn, vind ik.
Ik voel me niet helemaal aangesproken, maar ik snap wel wat hij zegt. En het is wel altijd iets waar je toch probeert rekening mee te houden. Maar soms is het voor een bespreking kan het soms praktisch onmogelijk zijn om niet te spoileren. Want dan kan je het over sommige films echt niet de diepte ingaan. En dan wordt het misschien weer heel oppervlakkig. Maar eens even kijken hoe dat uitpakt met onze bespreking. We halen die oude ook gewoon nog even aan. Dit is tot tweemaal toe, oud en nieuw, West Side Story.
The first gringo boy who smiles at you.
I never seen you before. I'm not Puerto Rican.
Is that okay?
Do you want to start World War III?
You know, I wake up to everything I know either getting sold or wrecked or being taken over by people that I don't like.
You keep away from him as long as you're in my house.
I'm a grown-up now, Bernardo. I'm gonna think for myself.
Tony, we need you if we're going to war.
Who are you? Friend or foe?
Hoe haal je het eigenlijk in je hoofd? Een remake maken van een musical klassieker uit 1961 die 10 Oscars won, te boek staat als min of meer perfect en bovendien tijdloos. Dat we het idee alleen al toch niet onmiddellijk van tafel vegen, heeft hier alles te maken met de man op de regiestoel, Steven Spielberg. Je weet wel, die dat bescheiden haaienfilmpje maakte, Jaws, of nou ja...
iets met een E.T. phone home.
Ja, en iets met dinosauriërs.
Oh ja, en iets met een wat was het, een archeoloog geloof ik of zoiets. Staat me vaag iets van bij.
Ja, en ook
iets met een zweep en zo.
Ja, misschien is het toch wel een man om rekening mee te houden, deze Steven. Die altijd nog eens een filmmusical wilde maken. En als jongetje al bezeten was van West Side Story. Bezeten van de strijd tussen de Jets, afstammelingen van Europese inwijkelingen. En de Sharks, jongeren uit de Puerto Ricaanse migratiegolf in Manhattan. In een buurt waar de sloophamer in dreigt te verdwijnen. En uiteraard, te midden van die veten, de liefde tussen Tony en Maria. uit Two Households Both Alike in Dignity. Oftewel Shakespeare's Romeo en Juliet. Want dat was ook in de 60s al dé inspiratie voor componist Leonard Bernstein en de recent overleden musical-icoon Stephen Sondheim. Nou, in 2021 zijn de liedjes gewoon hetzelfde. Bleef het verhaal ook intact. De forse lengte, ook van een slordige 2,5 uur. En zijn het vooral nuanceverschillen die dit een net even ander beest maken. Uiteraard is er een nieuwe cast met voorop Ansel Elgort. Dat is die gozer uit Baby Driver als Tony. En YouTube-ster en zangeres Rachel Zegler als Maria. Fijn dat de Puerto Ricanen eens door mensen met Puerto Ricaanse roots worden gespeeld. In ieder geval Latin roots. Maar toch, wat is nu John echt de meerwaarde van deze remake? Maakt Steven Spielberg het bestaansrecht voldoende duidelijk?
Ja, volgens mij wel. Het is inderdaad het eerste waar je op uitkomt als je deze nieuwe versie ziet. Dat je gaat zitten afvragen van ja, waarom moest dit gemaakt worden? Want dat origineel is niet gedateerd. Het enige wat ik zou kunnen bedenken is dat het misschien esthetisch... Het origineel, dat is denk ik het grootste verschil tussen deze twee versies. Want we gaan die oude er gewoon... We hebben ook nog eens een keertje aangezet. We halen die er gewoon bij. En dat is overduidelijk een studio musical. En dit, er is weinig nieuws echt aan. In hoeverre is de film ook gemoderniseerd? Want het speelt nog steeds in de jaren 50. Maar vooral de sets, als je het hier al sets kan noemen, zijn hier gewoon de straat, gebouwen. Ik weet eigenlijk niet of het überhaupt sets of dat het letterlijk in de stad is opgenomen. Maar dat heeft iets realistisch. En dat werkt op zich wel beter, of in ieder geval zeker voor een film uit deze tijd werkt het beter. Het andere is wel weer, in hoeverre, nadeel misschien ook niet, maar je kan wel weer zeggen dat bijvoorbeeld zang en dans weer minder passend zijn in deze setting. Zang en dans, hier heb je zeg maar het echte wereld versus de oude versie, had je echt van die studio sets. En daar past het onnatuurlijke van zang en dans weer beter in.
Maar ik vind... Ja, je hebt gelijk. Het is natuurlijk realistischer. En we zitten nu echt in Manhattan. Maar toch heeft ook dit Manhattan iets van een filmdecor. En niet iets rauw realistisch. Dus ik denk, en dat doet eigenlijk Steven Spielberg met zijn scriptschrijver Tony Kushner heel erg knap. Hoe langer ik erover nadenk, hoe knapper ik deze film eigenlijk vind. Omdat hij en het origineel eert, maar alles wat steeds aan de oppervlakte een beetje borrelde in dat origineel, dat geeft hij net een duwtje omhoog, waardoor het sociaal-maatschappij kritisch gezien iets relevanter, iets scherper is, iets gedetailleerder. Ondanks dat het toch ook weer gewoon echt een filmmusical is. Het is niet à la Les Miserables. Die probeerden dat echt, wat jij zegt. Ja. Dus de echte wereld pakken en daar dan mensen in laten zingen. En daar vond ik dat botsen. Maar hier weet Spielberg precies goed de toon te vinden tussen realisme en movie magic. En om maar even een voorbeeld aan te geven, de Jets en de Sharks. Je zou kunnen zeggen dat de Jets de Angry White Mob voorstelt.
Ja.
En dat de Sharks, de Puerto Ricanen, worden gediscrimineerd. En misschien discrimineren zij ook wel de blanke inwoners. Nou, daar kun je een hele eigen mening over vormen, maar ging het in het origineel echt over territoriumdrift? Alsof ze bijna bang waren om het thema racisme echt te benoemen.
Het zat er wel in.
Maar hier gaat het echt over duidelijk niet meer over territoriumdrift, maar over discriminatie. En Cool, dat nummer Cool, gaat over gun control bijvoorbeeld. En hier heb je Lieutenant Schrank, die eigenlijk neutraal tussen deze twee gangs in hoort te staan, die in de remake net wat meer overduidelijk een partij trekt voor de Jets.
Ja, voor de blanke kant.
Ja, precies. En zo zijn er nog wel meer voorbeelden te geven van hoe alles nooit echt keihard als een issue in je gezicht wordt gedrukt. Het is gewoon net wat meer aanwezig. En dat maakt deze remake van West Side Story inderdaad tot mijn grote verrassing, want ik ging er ook heen van waarom moet dit nou? Ik heb er zin in, maar waarom? toch inderdaad urgent en relevant. Ja. En dat is knap.
Ja, inderdaad. Plus dat, nou ja, het origineel staat nog steeds als een huis. Als je die nog nooit gezien hebt, zet hem ook eens aan. Maar dan zou je kunnen zeggen, die paar kleine dingetjes aan het origineel die verbeterd konden worden, hebben ze hier, ja, een aantal dingen pakken hier nou eenmaal beter uit door inderdaad de aanpak, de regie van Spielberg, het script, bepaalde keuzes, zoals inderdaad ook die thematiek over het racisme tegen immigranten. Het is hier vooral meer voelbaar. Op zich in het origineel, het zat er inderdaad ook wel in, maar de wet, in die tijd lag het waarschijnlijk nog gevoeliger en konden ze het niet te veel hardop uitspreken. En hier, nou ja, je kan ook natuurlijk constateren 60 jaar later hoeveel verbetering heeft er plaatsgevonden. Oké, de acceptatie is inmiddels wel wat verbeterd. Het ligt allemaal iets anders. Uiteraard, we zijn zoveel decennia verder. Plus bijvoorbeeld hier ook de Puerto Ricanen of de Latino's. Ze spreken Spaans. We hadden trouwens geen ondertitel bij de persvoorstelling die wij zagen. Er wordt nog, je volgt het wel, uiteraard. Je bent ook bekend met het verhaal. Maar er wordt best nog wel een woordje Spaans gesproken. Ja,
een bewuste keuze om dat niet te ondertitelen, begreep ik. Van Spielberg. Okay. Ja. Ja, en waarom dat precies is, weet ik niet. Maar om het toch authentieker te maken, dat wij dat een deel van het publiek ook los in translation is.
Ja, kan er wel inkomen. Maar op die manier krijg je inderdaad ook iets meer. Of is het authentieker qua hoe die cultuur verbeeld wordt? En die Anita die er dan telkens op hamert van, hé, je moet Engels praten. Engels!
En die bendes, dat gaat hier ook veel meer. Het is veel meer hart tegen hart. Er is veel meer dreiging voelbaar. Want waren het in het origineel vooral een beetje, ze hadden
om elkaar heen dansen en dan letterlijk een klap uitdelen.
Ja, een voorzichtig klapje uitdelen. Maar hier verdwijnt ook nog een spijker door een oorlel en dat soort dingen. Er vloeit er wat bloed. Het is wel menens, terwijl in 1961 dit vooral een beetje schooiertjes waren waarvan je als kijker dacht, de soep wordt niet zo heet gegeten. Dus dat zijn toch wel, dat zijn knappe nuanceverschillen. En wat ik ook heel mooi vond, is, want dat vergeet je volledig, halverwege het origineel als je daarnaar kijkt, dat dit een stuk Manhattan is waar, wat ik al in mijn intro zei, de sloophamer in verdwijnt. Dus het thema van gentrificatie, het verdrijven van armere mensen in het stadsdeel dat wordt gepimpt, of hoe noem je dat, geloof ik, opplussen of zo. Dat is hier veel duidelijker zichtbaar, omdat ze hier ook zingen en dansen tussen de ruïnes. Die echt, je ziet hier, het is bijna The Third Man in Wenen, weet je. Het is alsof er oorlog heeft plaatsgevonden. En dat maakt het des te schrijnender, deze veten, omdat ze allebei, ze moeten zich niet bezighouden met territoriumdrift of met elkaar zwart maken, de ander de loef afsteken, want hun gezamenlijke gebied gaat naar de kloten.
Ja, en dan zou je kunnen zeggen de romance, hoewel het nog steeds wel erg snel, het is gewoon liefde op het eerste gezicht, maar hier gaan ze dan in ieder geval ten opzichte van het origineel, ze gaan nog even op date. En het, Romeo en Julia verhaal. En de chemie tussen de Tony en Maria hier en in de, het is een beetje vergelijkbaar. Ik zou ook niet, misschien dat acteerprestaties hier een wat betere Tony en Maria zijn. Maar op zich zat dat in het origineel, of gewoon überhaupt in de basis, in de musical van Bernstein en Sondheim, zat dat ook al wel goed. Maar het is hier vooral dat, denk ik, door de camera bijvoorbeeld en door de regie van Spielberg, dat de emotie veel beter overkomt. Ook doordat, close-ups van de personages en beter, daar kan je over discussiëren, maar in ieder geval natureller acteerwerk, dat had je in het origineel soms nog. Dat is echt een beetje, denk ik, met het origineel. Dat was duidelijk echt een geproduceerde studio musical met ook acteerwerk en regie, wat daar veel meer bij paste. En hier heb je door de aanpak ook iets meer betrokkenheid en word je iets meer geraakt door de, wat er allemaal speelt en de emoties van de personages. En dat zit hem dan gewoon bijvoorbeeld in, inderdaad, kleine details, door net even die camera close-up op een personage als er nou, iets van een sterfgeval of zo. En dan...
Niet spoileren, John.
Nee, ik zal niet spoileren, maar ja.
Nee, maar dat niet alleen. Je vergeet te vermelden dat Tony eindelijk een beetje een driedimensionaal personage is geworden in deze film. Want hij krijgt een achtergrondverhaal mee. Iets wat niet in het origineel zat of nauwelijks in het origineel zat. Dat, daar waren het toch wel een beetje poppetjes. Ik ben even de naam van de acteur kwijt uit het origineel. Die
Richard
Tony.
Bamer.
Richard Bamer. Nou, prima. Okay, ja. En natuurlijk dan Natalie Wood, die al wat beter uit de verf kwam dan Tony als Maria. Maar hier is... Ik vind nog steeds Ansel Elgort geen...
Hij mist dat charisma of zo. Maar dat... Ja.
Hij
doet het prima. Dat...
Ik vind het nog steeds, als misschien als ik dan toch een puntje van kritiek heb. Hij behoort als Tony een van de oprichters te zijn van de Jets. Dus moet je ook bij hem een mengeling voelen tussen die verliefdheid, maar ook het gewicht van zijn verleden. En dat er toch nog steeds een zekere dreiging van deze... Je moet je kunnen voorstellen dat het vroeger een klootzak was. Laat ik het zo zeggen.
Ja, want hij is ook met parool, want hij heeft nog kortstondig in de bak gezeten. En dat mis je een beetje. Hij heeft net iets te veel een pretty face, zeg maar, om een bendeleider geweest te zijn. Zoiets.
Ja, en dat... Zit misschien ook in de casting. Ja. En ook misschien ook een beetje in het script. Wat ik wel heel interessant vond. In het begin dacht ik van oei oei oei. Dat is dus precies waar wij het in Movie Insiders vaak over hebben. Dat nostalgie porno. Dat je om de fans van het origineel te pleasen er bijna Easter eggs in verstopt. Heel leuk, want dat herken ik van toen. Rita Moreno, die een Oscar won voor West Side Story in 1961, daar Anita speelde. Rita Moreno keert dus terug en speelt hier een hele andere rol. Zij speelt Valentina. En dat is slim bedacht, want zij is meer dan alleen een Easter egg. Zij vervult eigenlijk een soort van brugfunctie. Het is namelijk niet alleen maar de Jets versus de Sharks. Daar heeft al...
is een vorige generatie... zij is...
Uit de migratiegolf. Ja. En zij adviseert zowel mensen van de Jets als van de Sharks wat het racisme alleen maar belachelijker maakt. Of zo. In deze... En dat, ook dat vond ik een goede vondst. Want je zou ook kunnen denken, ach, die arme Rita Moreno, die hebben ze een beetje een sentimenteel rolletje gegeven. Maar het werkt wel, toch? Ja, ook thematisch gezien.
Ja, en ze heeft een paar momenten in de film. Ze is 90 geloof ik inmiddels. En kans dat ze nog een Oscar wint voor Best Supporting Actress, dat zou ze tot 2 keer doen.
Dat is bizar.
Dat zou
wel
bizar
gebeurt.
Zijn.
Ja, dat is, het is alleen wel zo dat zij krijgt redelijk wat screentime en dat gaat dan toch weer af van...
Een beetje ten koste van...
Van de romance.
Ja, of inderdaad. Maar de grote ontdekking, de debuutrol in deze, is die Rachel Zegler als Maria. Ja, dat is wel echt een indrukwekkende verschijning. Dat je denkt zo van, zo, wow, daar heb je er eentje binnen. En die Ariana DeBose, die ook meedeed als, ik geloof als een van die zusjes in de Hamilton musical van Lin-Manuel Miranda.
Yep.
Die is een hele verdienstelijke Anita.
Doet eigenlijk niet onder voor Rita Moreno uit het origineel,
inderdaad.
Hoor.
Inderdaad. En Mike Feist, ik weet even niet hoe het uit... Die is Riff, die is wel indruk...
Zo, die is goed.
Alvarez als Bernardo. Ja, de cast is op... Ja, een Ansel Elgort waar je... Het ligt niet aan zijn acteerprestatie. Het is meer de casting, denk ik. Maar verder, de cast is perfect. En ze kunnen allemaal zeer verdienstelijk zingen. Kijk, de liedjes en de choreografie zijn eigenlijk gewoon exact hetzelfde. Er is wat geswitcht in de volgorde. Dat pakt in dit geval voor deze versie beter uit. We zullen even niet spoileren wat er dan precies. Maar inderdaad...
Er is een liedje. Eén liedje dat krijgt een hele andere plek. In deze versie en daardoor een hele andere lading. Dat kunnen we misschien wel voorzichtig teasen. Ik vind wel dat de choreografie, dat was in het origineel echt choreografie. Ze gaan nu dansen, bam. Kijk ze eens bewegen en kijk die camera er eens mooi omheen.
Hier gebeurt het wat
natuurlijker.
Ja.
Het is
en
net iets natuurlijker.
Er wordt volgens mij voor mijn gevoel in ieder geval iets minder ingedanst. Of er ligt net iets minder focus op de musical liedjes. In het origineel zit je toch een beetje van, oké, dat liedje en dan even, even wat tussendoor en dan weer het volgende liedje. En weer, en weer het volgende liedje. En hier gaat het allemaal, de flow is lekkerder. En dat kan dan inderdaad denk ik toch grotendeels komen door de regie van Spielberg.
Zeker.
Wat zijn eerste musical is. Ik neem aan dat hij waarschijnlijk wel iets van een assistent zal hebben gehad voor het, de choreografie van de dansscènes. Geen idee. Maar...
Ligt dat een beetje aan mij, John? Of is het zo dat het is zo natuurlijk om een musical te zien van Steven Spielberg. Het lijkt te kloppen alsof dit zijn tiende al is. En heeft dat te maken met het feit dat misschien Raiders of the Lost Ark voor je gevoel ook bijna opereerde als een musical?
Ja.
Met choreografie, de manier waarop in die openingssequentie in beeld het bijna danst. En het theatrale misschien ook van sommige van zijn films.
Ja, dat zijn films vaak, op een enkele uitzondering na, maar ze waren inderdaad al zo, ja, zou je zeggen, gechoreografeerd of uitgedacht dat er al een hele, ja, fijne flow in zat. En hier stopte dan inderdaad gewoon wat zang en dansjes in. En dat matcht gewoon perfect. Het is ook inderdaad het vakmanschap van een Spielberg die, nou ja, dan moet je gewoon bekend zijn met zijn werk en de momenten en de scènes, de emoties, de hele mise-en-scène. En natuurlijk heeft hij wel eens mindere. Maar vooral ten opzichte van, nogmaals, het origineel. Ik vond deze voelt wat vrijer. Doordat je niet opgesloten zit in een studio. Bij het origineel heb je toch het idee van, zodra ze aan het einde van de straat lopen, ze op een gegeven moment tegen een muur aan. Ja. Want daar stopt de studio. En hier maken Tony en Maria nog een ritje met de metro.
Ja, en, ja, precies. En je voelt als kijker bijna een briesje van wind door je haar. En dat kon je onmogelijk voelen in het origineel.
Ja, het origineel was niet zozeer, het was niet statig of zo, maar je had wel een beetje daar dat opgesloten gevoel van, oké, hier heb je een blok huizen, een paar straatjes, zeg maar, en daar houdt het op. En dit voelt wat
Weitzer?
Ja, wat Weitzer ook door het, nogmaals, camerawerk, noemen we hem even Janusz Kaminski. Won eerder 2 Oscars voor, nou, Schindler's List. En ja, ik denk dat je kan concluderen dat dit een betere film is, maar het origineel een betere musical. Of het origineel werkt beter als musical. Maar ik vind dit wel, ja, zeker ook omdat er iets minder dans of iets minder de nadruk op ligt. Je kan hier niet spreken, denk ik, van een overbodige remake. Tenzij je inderdaad heel zuur bent en zo van, ja, dat origineel, dat staat nog steeds als een huis. Dan hoef je daar niet zozeer. Nou, het is net voldoende anders. Of het, nou, vooral het werkt beter in deze tijd. Deze versie zal je inderdaad de nieuwere generaties blij meemaken. Als je ze die oude versie voorschotelt, zullen ze misschien, nou, nog steeds wel vermaakt worden, maar wel een beetje zo van, ja, die oude is een klein beetje oudbollig, zeg maar, qua, nou, vooral esthetisch gezien.
En ja, inhoudelijk dus ook een beetje gedateerd.
Een klein beetje, maar gerechtvaardigd, deze remake is die zeker.
Nou, sterker nog, ik durf wel te zeggen dat Steven Spielberg het begrip remake weer glans geeft.
En welk liedje moet je dan gaan draaien? Jeetje, keuze zat.
Maria.
Tonight. Even niet zo voor de hand liggen. De Officer Krupke.
G. Officer Krupke. Oh, lekker nummer.
Die versie in deze film is ook gaaf.
Blijf luisteren, want straks nog een bespreking van The Last Duel van Ridley Scott. Door veel mensen vergeten, maar ook door ons, Movie Insiders. Dus die halen we in. Maar eerst dus uit de nieuwe West Side Story.
There is good, there is good, there is good, there is untapped good, like inside the worst of us is good.
Oh, that's a touching good story.
Let me tell it to the world.
Just tell it to the judge.
Ah! Ah!
Judge, Your Honor, my parents treat me rough with all their marijuana. They won't give me a puff. They didn't wanna have me, but somehow I was had. Leaping lizards, that's why I'm so bad.
Right, Officer Krupke, you're really a square. This boy don't need a judge, he needs a analyst care. It's just his neurosis that ought to be cursed. He's psychologically disturbed.
I'm disturbed!
We're disturbed, we're disturbed, we're the most disturbed. Psychologically disturbed.
Hey, 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 the opinion of this court, the boy's depraved and a county ain't at a normal halt.
Hey, I'm depraved on account I'm deprived.
Take this nut to a head shrink.
Ooh.
Why not? Come on. Come on.
My father is a bastard. My ma's an SOB. My grandpa's always plastered. My grandma pushes tea. My sister wears a mustache. My brother wears a dress. Goodness gracious, that's why I'm a mess. Yes!
Officer Klepke, you're really a slob. This boy don't need a doctor, just a good honest job. Society's played him a terrible trick. And sociologically, he's sick.
I am sick.
We are sick. We are sick. We are sick. Sick, sick. Like we're sociologically sick.
What we got here is a run-as-a-mill juvenile delinquent. And juvenile delinquency is a social disease.
Delinquency, you get a social disease?
Bring him to a social worker.
Okay, wait, can I catch it by touching him?
Get down.
Dear
tiny social worker, they say go earn a buck. Like be a soda jerker, which means like be a schmuck. It's not I'm anti-social, I'm only anti-work.
Glorioski, that's why I'm a jerk.
Officer Klepke, you done it again. This boy don't need a job, he needs a year in the pen. It ain't just a question of misunderstood. Deep down inside him, he's no good.
I'm no good.
We're no good. We're no good. We're no earthly good. Like the best of us is no damn good.
Crazy.
The trouble is he drinks.
The trouble is he's lazy.
The trouble is he stinks.
The trouble is he's growing.
The trouble is he's grown.
Klepke, we got troubles of our own. The officer Klepke, we're down on our knees.
Cause no one wants a fella with a social disease.
The officer Klepke, what are we to do?
Wij ontvangen veel interessante mailtjes van jullie. Keep them coming. Movieinsiderspodcast@gmail.com. En daar mogen ook best kritische geluiden tussen zitten.
Ja, vaak worden we geprezen, maar Edwin die was wat kritischer. Die zegt, heren, weer een, tussen aanhalingstekens, aardige podcast. Ik vind wel dat jullie soms wat cynisch worden in besprekingen. Dit vooral nadat de podcast gekoppeld is aan het AD. En daarom ook minder independent is. Dat heeft volgens mij niet daarmee te maken. Ik las dit en ik moet hem inderdaad wel tegemoetkomen. Het was mij zelf ook al opgevallen dat we dit jaar wat cynischer van toon waren. Maar dat is gewoon ja, de omstandigheden. Wij zijn het ook allemaal beu, dat pandemie, maatregelen, shit.
Zou dat het zijn?
Volgens mij, ja. Hmm. Daardoor word je... dit is gewoon het meest grootste kutjaar uit mijn leven. Niet persoonlijk, zeg maar. Gewoon algemeen genomen. Ik geloof niet dat ik in mijn leven een erger jaar heb meegemaakt. We zaten eerst een half jaar in lock. Hoe lang zijn die bioscopen nou open geweest? Als we het dan toch maar weer even naar film gerelateerd...
Ja, nee, ik snap wat je bedoelt. Nou ja, ja, misschien is dat er ingeslopen. Dat zou kunnen. Je zou ook kunnen zeggen... Sinds we bij het AD zitten... Moeten we juist minder cynisch zijn en wat positiever en wat familievriendelijker?
Ja, dat is wel weer. Ja, dan zijn we juist. Misschien zijn we daardoor onbewust ook weer wat cynischer geworden. Van we moeten ons inhouden. We moeten al die Nederlandse films allemaal bespreken. En zo.
Nou ja, misschien is dit wel een aardig moment. Want dit moeten we toch een keer gaan zeggen, vind ik, in deze podcast. Wij gaan er binnenkort een maand tussenuit.
En, op zijn minst. Ja,
we gaan er een maand tussenuit. En dat heeft niks te maken met dat we er geen zin meer in hebben. Maar ik word papa en ik ga een maand lang ook echt stoppen met werken. En ik ben nu al
alleen
een half jaar bezig
met
luiers verschonen. Ja. En exact. Zodra dat kind er is, dan trekken we even de stekker eruit... om daarna natuurlijk weer glorieus terug te keren bij het AD. Dan wel independent. En nou, misschien zorgt dat wel voor een frisse herstart in de
frisse
Movie Insiders.
Frisse wind uit je kind.
Frisse wind. Nou, die gaan we genoeg meemaken, vrees ik. Dus nou, Edwin, blijf luisteren en laat ons vooral weten of we misschien na die maand wat minder cynisch zijn geworden. Ik ben wel benieuwd naar misschien wat meer voorbeelden van waarom je dat vindt.
Ja, want hij zegt nog, maar goed, dit is in my honest opinion. Verder miste ik jammer genoeg ook Novecento in de afgelopen podcast over Italiaans cinema voor beginners. Novecento van Bertolucci, jij had wel Il Conformista. Hij zegt een film die in mijn jeugd de basis gelegd heeft voor deze cinema. Ik ben het wel eens dat de Giallo een style over matter heeft, maar ben ook een groot fan van Argento, Fulci en Leone. En zelfs Spencer en Hill. Ik geloof dat daar ooit één film. Ik had toen ik jong was wel een buurjongen die helemaal gek was van die, waren dat spaghetti? Dat waren meer de kolderieke westerns met Spencer en Hill.
Ja, de vier vuisten op safari en zo.
Dat. Die hadden ook een paar van die politiefilms. Ja. En,
ik heb er volgens mij nog nooit één gezien. Ik had
wel eentje ooit eens een keertje, dus met die buurjongen. Hij eindigt met enfin. Ik wacht nog even af hoe de volgende, ofwel deze aflevering is. Groetjes en dank voor je mailtje, Edwin.
Zullen we eens kijken hoe cynisch we zijn over een film van Ridley Scott die eerder dit jaar uitkwam in de bioscoop en daar flopte en vrij snel te zien was op de streamers, nu ook onder meer op Disney Plus, met Matt Damon, Ben Affleck, Adam Driver en Jodie Comer. We kregen er een mailtje over van heren, jullie hebben die film overgeslagen, maar hij is echt wel de moeite waard. Wat vinden wij van The Last Duel?
I spoke the truth.
The most unspeakable charge has been brought against you.
Jacques Legree entered our home. He attacked me.
The accusation is false.
I am telling the truth.
The truth does not matter. There is only the power of men.
This should be settled quietly.
I'm innocent!
I request a duel to the death.
If you lose, your wife will suffer dire consequences.
One of us has lied. Let us let God decide.
You do not believe me.
I am risking my life for you.
You are risking my life so you can save your pride.
Dus alsnog gezien, The Last Duel, die in première ging op Filmfestival Venetië, daaronder de critici een beetje gemengd werd ontvangen. Hij draaide hier ook even in de bioscoop. We hebben hem gemist, maar volgens mij is hij überhaupt wereldwijd redelijk geflopt in de bioscoop. Het zal ook wel door de pandemie zijn. En nu is hij dan onder andere op Disney Plus en op iTunes, Pathé Thuis te zien. De nieuwe film van Ridley Scott. De nieuwe film, want hij heeft er momenteel nog eentje. Die draait momenteel dan nog wel in de bioscoop. Als die nog open is, House of Gucci. Maar Ridley Scott, bekend van klassiekers als Alien, Blade Runner, Gladiator. Nou, nu dus House of Gucci. Daarin zit Adam Driver ook. En die speelt hier Jacques Legree. En Matt Damon is Jean de Carrouge. Het zijn twee bevriende ridders die in Frankrijk eind 14e eeuw elkaars grootste rivalen werden. Macht speelt daarbij een rol, maar de grootste speel in deze fete is Jean's vrouw Marguerite, gespeeld door Jodie Comer, die tijdens de afwezigheid van Jean, die is weer ergens in Schotland vechten geloof ik of zo, wordt verkracht door Jacques. Zij weigert hierover te zwijgen met een rechtszaak en het duel als gevolg. De vertelstructuur is hier à la Rashomon, de bekende Japanse klassieker van Akira Kurosawa. Ofwel dat je drie versies of drie visies hebt op de waarheid. Drie verschillende keren wordt het verhaal verteld. Hoe pakt dat uit in dit, waar gebeurde overigens, eeuwenoude MeToo-verhaal?
Ja, een eeuwenoud MeToo-verhaal. Ik vind het gaaf dat wij een film zien van Ridley Scott die zich afspeelt even terug en toch best wel heel erg gaat over het nu. Volgens mij maak je dan altijd, in ieder geval inhoudelijk gezien, een interessante klapper. Ik vond het goed werken, maar het kostte me heel wat moeite om er goed in te komen. Ik maak wel eens aantekeningen tijdens een film. Dat doe ik bijna nooit in de bioscoop overigens. Maar wel als ik thuis zit, dan pak ik met mijn telefoontje notities erbij. En daar had ik na een half uur letterlijk genoteerd staan, te veel een en toen en toen en toen structuur. Dan springen we weer een paar jaar verder en dan is Matt Damon weer daar en dan is hij weer in dat bos en dan is hij weer terug bij zijn vrouw. Nou, een jaar later weer is hij weer daar, een jaar later heeft hij een babbeltje met Adam Driver, et cetera, et cetera. Alsof je een soort visueel vrij vormgegeven Wikipedia pagina bezoekt. Maar de crux zit hem dan inderdaad eigenlijk in het gegeven dat het verhaal nog een keer wordt verteld en bij hoofdstuk 2 en nog een keer bij hoofdstuk 3. En het mooie van hoofdstuk 3 is dan de waarheid van Marguerite. En dan verdwijnt Marguerite. Dat gaat wegveden en dan staat er nog de waarheid. En dan krijgen we de ware versie van dit verhaal te zien. En dat vond ik werken. Dat vond ik verrassend goed werken. En toen dacht ik ook ineens van wacht eens eventjes. Nu snap ik waarom er voor die en toen structuur is gekozen. Al komt de film nog steeds moeilijk uit de startblokken.
Ja, en ik had ook wel een beetje moeite met deze structuur. Dat ondanks dat het zeker werkt, is het zo dat er best wel veel herhaling plaatsvindt. Of er zit dan telkens iets verschil in. Dus dat heeft dan vooral te maken...
Ja, dat vind ik juist zo goed.
Ja, met het perspectief of vanuit het oogpunt en de kleine details. Maar dan zijn er bepaalde dingen die je dan voor de derde keer weer ziet, dat je denkt van, ja, dit vertelt, of hier zie ik nu niet iets nieuws in, wat ten opzichte van een versie daarvoor. Dat gevoel had ik af en toe wel een paar keer zo van, hè?
Waarom zien we dit? Ik had heel erg het gevoel dat de scènes die dubleren, die je dus nog een keer ziet in een later hoofdstuk, dat die ook in een nieuwe opname te zien waren. Dat Ridley Scott waarschijnlijk...
Ja, ander camera standpunt.
Maar ook qua acteerwerk. Mm. Want we zien in hoofdstuk 2 misschien iemand net even anders reageren op een zin van een personage dan een hoofdstuk daarvoor. En dat maakt, denk ik, The Last Duel zo fascinerend, thematisch gezien. Want Matt Damon heeft dus zijn versie van het verhaal. En de sympathie ligt dan gelijk een beetje bij hem. Ach, die arme stakker. Hij is niet zo belezen en niet zo natuurlijk charmant als Adam Driver. Dan krijgen we daar toch een ander beeld van in hoofdstuk 2. En in hoofdstuk 3 moeten we weer onze visie bijstellen. Omdat we inderdaad dezelfde scène soms weer terug zien keren. Maar ja, door een andere lens. En is het dus ook een andere scène waarin iemand ineens veel heftiger reageert. Of juist veel zachter reageert. En dat zegt wat over... Nou ja, dat je niet... Don't judge a book by its cover. En dat is ook de kritiek die Ridley Scott had op de lage box-office cijfers. Hij zei, toen hem werd gevraagd naar waarom is uw film geflopt, toen zei hij, hij gaf eigenlijk de social media jeugd de schuld. Jullie hebben allemaal de aandachtspannen van een kleuter. Dus en dan zit je niet goed bij mijn film. Je moet gewoon wat meer zitvlees hebben, wat meer geduld. En dat...
Ja, je moet best wel geduld hebben voor de film.
Het is wel een beetje een oude zeur die zoiets zegt. Maar hij heeft in die zin een punt. Ja, je moet er inderdaad geduld voor hebben. En dat loont, vind ik, door die vertelstructuur de moeite. En het gaat uiteindelijk vooral over de rol van de vrouw in die tijd.
Ja,
en wat die rol van de vrouw nu is. Er zitten een aantal momenten in waarin ik hard moest lachen. Omdat je gewoon niet meer kan voorstellen dat er zo tegen vrouwen wordt aangekeken.
Ja, of
een beetje
lachen
dan
als boer met kiespijn, zeg maar.
Juist, ja, dat.
Vrouwen in die tijd, nou ja, die waren er vooral om kinderen te baren. Of als man ergens was strijden, dan op het kasteel te passen. En ze werden vaak dan gezien als bijna tweederangs burgers. Of ze waren er dus voor praktische redenen of dan als lustobject. En zoals Jacques, ofwel Adam Driver, maar ook dus Matt Damon. Ik wil niet te veel gaan sporten, maar gewoon een beetje het idee van, ja, die is er gewoon, die mag ik gewoon nemen. En zeker als zij, dat zijn de verschillende interpretaties, maar zeker vanuit Jacques gezien, ja, als zij avances maakt, ofwel ze kijkt hem verlekkerd aan, want...
Dat is een vrijbrief om er bovenop te kunnen springen.
Inderdaad, want dat wordt dan later in de film ook nog ten nadele van haar, dat heb je toch onder vriendinnen gezegd, dat je hem aantrekkelijk vond, dus daarmee heeft hij inderdaad een soort van vrijbrief dat hij zijn ding mocht doen. Plus, van die dingen, dat zit dan later in de film over in hoeverre je er genot aan beleefd zou hebben. Of beleefde je wel genot aan de seks met je man. En van die dingen waar je bijna van achterover slaat van uitspraken als, als je verkracht bent, dan kan je daar niet zwanger van worden. En dat het uiteindelijk dus neerkomt op dat de waarheid is in Gods handen. En haar, of eigenlijk zelfs Matt Damon, Jean, die zijn eer daarmee ook haar... Maar het is eigenlijk vooral zijn eer die hij gaat verdedigen met dat duel. En dan ook nog eens bijkomend, afhankelijk van hoe dat duel gaat eindigen, of zij wel of niet op de brandstapel belandt.
Ja, ik vind denk ik het verhaallijntje of de visie van Adam Driver van die Le Gris het meest interessant. Omdat we daar gruwelijke dingen zien gebeuren die volgens hem zelf gerechtvaardigd zijn. En dan zien we vervolgens in het derde hoofdstuk de waarheid. En dan wordt daar nog een schepje bovenop gedaan. Terwijl het al dubieus was in een vorige versie. Ik hou het hopelijk vaag genoeg, maar dat zijn die nuanceverschillen. Nuance is het toverwoord in deze podcast. De nuanceverschillen met het origineel van West Side Story. Ja. En de nuance in visie op hoe iets gebeurd is. Wat ik me ook zat te bedenken is, en dat is een parallel met het nu, is nou A, dat je als kijker naar een film al snel denkt bij een vrouw. Daar betrapte ik mezelf op. Ik stel mezelf even heel kwetsbaar op. Maar dat je al snel bij een vrouw het idee hebt, oei, dat zal wel een fake zijn die de waarheid verdraait voor haar eigen voordeel.
Ja, dat idee had ik niet.
Dat had ik wel, want ja, ik moest heel snel denken ook aan de klassiekers van Akira Kurosawa, waarin vrouwen een dubbelrol speelden of mannen in de val wilden lokken.
Ja, of dat je in het begin... Nou, dat is een beetje het spelletje wat de film dan ook met jou als kijker speelt, is dat je... Dat had ik nog wel een beetje, dat je halverwege, zeker tijdens het verhaal van Adam Driver, nog het idee hebt van, ja, misschien de waarheid ligt ergens een beetje in het midden of zo, om dan uiteindelijk de daadwerkelijke waarheid. Maar de film wordt wel gepresenteerd als, nou, eigenlijk alle mannen zijn hier klootzakken.
Ja, nee.
Het is gewoon, zeker. Ze zijn alleen maar of aan het vechten, of dan zodra ze thuis zijn, dan willen ze gewoon neuken. En dan heb je dus Jacques, ofwel Adam Driver, die dan in eerste instantie bevriend is met Matt Damon's personage, maar daar speelt ook Lantje Pik en weet ik het wat allemaal mee op de achtergrond. Maar dan raakt hij, of hij is een soort vertrouweling van dan Ben Affleck, Pierre, een of andere graaf. Aardige bijrol van Ben Affleck.
Zeker.
Maar daar heb je dat decadente leventje, met ook orgies en...
Ja, maar dat decadente leventje zorgt ervoor dat de moraal volledig verdwijnt.
Ja.
Toch? En dat wilde ik ook nog zeggen als linkje naar het nu, is dat je door deze film ook heel goed kan indenken waarom veel vrouwelijke slachtoffers van seksueel geweld toch geen aangifte doen. Dat is wat voelbaar wordt. En dat is de urgente meerwaarde, denk ik, van The Last Duel. En daarom is het een film die meer is dan een fabel uit de middeleeuwen. En dat vind ik sterk.
Ja, en dat duel, nou, dat is zeker bruut. En dat moet dan uiteindelijk de waarheid gaan beslissen. Maar deze is sowieso qua film wel wat minder episch. Of het heeft niet de grandeur van een Kingdom of Heaven of van een Gladiator.
Gaat hij ook niet voor,
nee,
toch?
Dit is iets meer drama, iets kalmer. Op zich, de sets en de kostuums zijn prima. En het voelt authentiek genoeg aan. Hoewel, dat vond ik dan... volgens mij was het zelfs een nieuwsbericht op AD of op een andere nieuwssite. Maar Matt Damon kan blijkbaar geen gezichtshaar laten groeien. Ja, en nou ja, dus dan zie je toch af en toe,
ja,
wel dat
het... Wel.
En bij Ben Affleck zie je ook zo'n opgeplakte sik, zeg maar. Dus nou, de make-up, dat... Maar ik zat ook een beetje met de casting. Kijk, Adam Driver, gewoon zijn postuur, zijn hoofd, die past perfect in die setting.
Juist, had
en,
ik ook.
Ja, ja. En Jodie Comer is prachtig en doet het ook goed. En Matt Damon en Ben Affleck zijn ook qua acteerwerk goed, maar ik had zeker bij Matt Damon gewoon heel lang dat ik moest wennen aan Matt Damon in deze rol. En bij Ben Affleck accepteerde ik het wat sneller, omdat hij een ander soort personage. Maar je moet echt even wennen aan deze acteurs in dat soort rollen. En dat gaat, op een gegeven moment accepteer je het wel, maar...
Nou ja, goed, Matt Damon is als acteur heel wat minder dan als scriptschrijver, want dat moeten we ook nog even vermelden. Hij schreef samen met Ben Affleck voor het eerst sinds Good Will Hunting, dat is hun doorbraak, het script voor deze film. Hij, samen met Nicole Halfsander en dan Ben Affleck.
Maar ze hebben dus een vrouwelijke regisseuse oorspronkelijk, of scriptschrijfster ook vooral, erbij gevraagd om, nou ja,
vooral het vrouwelijke, perspectief goed te krijgen. Nee, dat is denk ik de meerwaarde ook dat, nou, het ziet er visueel goed uit, de muziek is sterk, weet je, het is, laat het aan Ridley Scott over om het audiovisueel in orde te laten zijn, maar het is vooral het script, denk ik, dat hier werkt.
Ja,
in The Last Duel.
Misschien wel beter dan de regie van Scott. Hij kan het inderdaad nog wel. Het is vooral ook geen makkelijke film. Hij is best wel zwaar qua toon en dus ook qua thema. Het is geen entertainment à la... Nou, laten we even Gladiator roepen. En het is niet het meesterwerk van het jaar wat we over het hoofd hebben gezien of zo. Maar hij is toch inderdaad... ik was verrast. Hij is beter dan ik had gedacht van tevoren.
Zeker. En als je dan moet kiezen tussen twee Ridley Scott films van dit jaar... tussen deze of House of Gucci... ga dan voor The Last Duel, wat mij betreft.
En dan ben ik nog benieuwd hoe deze... of die misschien nog een beetje meedoet met de Oscars. Kijk, dingen als kostuums of sets... dat is bij dit soort films altijd wel een beetje een inkoppertje. Maar of die misschien dan... ook nog beste filmnominatie of zo'n... ik denk eerder Jodie Comer gerechtvaardigd zou zijn
script,
dan? Of Lady Gaga.
Lady Gaga en House of Gucci bedoel je?
Nee, ik heb House of Gucci niet gezien, maar...
Van mij mag Lady Gaga... zij is de reden om House of Gucci te gaan zien.
Okay.
En Jodie Comer is denk ik wel de ster wat acteren betreft. Dus
van deze.
Dus de dames mogen wat mij betreft allebei wel een Oscar-nominatie krijgen. Maar qua film... in de algemene zin zou ik nogmaals zeggen The Last Duel.
Ja, deze is ook wat interessanter.
Er zit nog een staartje aan deze podcast, maar eerst even muzikaal op adem komen. De score is Puik van The Last Duel en van componist Harry Gregson-Williams. Voordat we deze podcast gaan afsluiten, zullen we nog een mailtje behandelen, John?
Ja, we kregen een hoop feedback, dus blijf ze gewoon lekker sturen. Je kan ook met ons twitteren, @movieinsight. Maar heb je wat langer verhaal of vragen, dan kan dat naar movieinsiderspodcast@gmail.com. Jannes, die stuurde ons: beste mannen, ik heb een vraag waarbij ik hoop dat jullie als fanatieke filmkenners en kijker hopelijk iets van weten. Kunnen jullie vertellen wanneer een filmaankondiging / start van de film ze een onderscheid maken tussen met acteur X en acteur Y? Vaak zijn dat bekende namen die een bijrol spelen, maar er lijkt een patroon in te zitten. Klopt dat? Ja, bedoel je met een filmaankondiging de trailer of op de posters of in de film zelf? En sowieso is het al een paar decennia gebruikelijker om de credits, ofwel aan het begin van de film, eigenlijk soms niet eens, maar alleen de titel, bam, film begint. En dan heel af en toe, zeker als er grote namen in zitten, willen ze daar nog wel eens even aan het begin van de film mee pronken. Maar het is tegenwoordig wat gebruikelijker om het aan het einde van de film allemaal te tonen.
Ja, klopt.
Ten opzichte van
vaak.
Vroeger.
Ja.
Dat is, tot wanneer weet ik niet precies. Maar vroeger was het, film begint, eerst wordt iedereen genoemd en de film eindigt ook gewoon met the end. Punt. Klaar. Er waren geen eindcredits ergens jaren 60 of zo. En kijk, een patroon van wie wordt er genoemd, zeker qua acteurs, dat is de hoofdrollen eerst, dan de bijrollen. En dan als er iets van een
een uitsmijter in
ja,
zit.
Ja, een grote nou, naam. Neem bijvoorbeeld Rita Moreno.
Ja, Rita Moreno in West Side Story. Dus je krijgt eerst de belangrijke namen. En dan, tadaa, we hebben nog een uitsmijter voor jullie. Rita Moreno zit er ook in. Of bij The Last Duel. Ik weet niet, ik kan me niet herinneren of dat gebeurde. Maar daar zou je kunnen zeggen, Jodie Comer. Dan krijg je wat minder bekende namen. En dan Ben Affleck. Ja. Die zit er ook in. Ja. Dus ik denk dat het gewoon een gevoelsmatig iets is van...
Soms is het marketing gerelateerd.
Ja, tadaa, we hebben deze ook nog als konijn uit de hoge hoed voor jullie. Ja, ik denk dat ik weet niet of daar een vast systeem in zit. Wat je trouwens, wat je nog niet genoemd hebt, Jannes, in je e-mail, is ook de introducing ...
Rachel Zegler in
Rachel Zegler in West Side Story is dan haar eerste grote rol. En dat is bijna een vorm van trotse cast aankondiging. Houd deze naam in de gaten. Maar daar zit geen systeem in.
Nee, volgens mij zit er een soort van logisch verklaarbaar patroon in. Niet zozeer dat het afgaande op screentime of zo. Van die zit het langste in en dan gaan we steeds korter. Dan heeft hij trouwens ook nog over... Tevens staan er vele afkortingen achter namen zoals Ace of PGA. Ace, dat zijn volgens mij de editors, de monteurs. En PGA is de Producers Guild van Amerika... Dat in mijn belevenis gebeurt dat tegenwoordig niet meer. In wat oudere klassiekers kon het er nog wel eens achter staan. Dat betekende dat die persoon lid was van de Editors Club of van de
vakbond.
Van de vakbond.
Ja, vakbond van producers of acteurs of whatever. Ja.
Is er een site die al deze afkortingen en dergelijke uitlegt? Google het even, zou ik zeggen.
Ja. Hebben wij ook niet gedaan, maar ik word ook nieuwsgierig. Misschien zit dat. Mocht je nou luisteren en denken van, die Guido en John die weten nog de helft niet van de filmgeschiedenis over hoe namen worden geïntroduceerd in beeld. Laat het ons weten, want dan kun je ons ook een lesje leren. We zijn ook niet de alwetende.
Ik weet ook niet alles.
Nee, tuurlijk niet. Maar, interessante kwestie. Maar inderdaad, het heeft me vooral gewezen op het feit dat we dat gewoon niet meer zo heel veel zien. Vaak word je midden in de film gepleurd als acteur tegenwoordig. En ik vind dat persoonlijk ook altijd wel lekker werken.
Dank voor je mailtje, Jannes. We kregen ook nog een kort mailtje van Joeri. Die vraagt, gaan jullie dit jaar weer de awards uitreiken? De Movie Insiders Awards. Hij miste de Schaamhaar op de Toiletpot Award vorig jaar. Ja, we vorig jaar, of begin dit jaar, hebben we een keertje ons jaarlijkse prijzencircus feestje overgeslagen. Omdat we toen net bij het AD zaten. En dat was even... dat is een beetje raar om dan daarmee als eerste of tweede show te komen. Dus...
De gedachte was een beetje, we zitten nu bij het AD.
En dan moeten we braver zijn.
Dan, niet zozeer braver als wel. Het is wel erg insiderig en nicherig als we dat blijven doen. Maar misschien moeten we... Ik mis het ook wel een beetje. Het is een van mijn favoriete uitzendingen altijd geweest.
Inderdaad, we moeten het eigenlijk gewoon dit jaar of dan begin volgend jaar... We gooien het in de planning. Even kijken wanneer die komt. We hebben sowieso natuurlijk de eindejaarspodcast ergens. Een van de laatste dagen van dit jaar. Onze top 10 beste films van dit afgelopen halve filmjaar. De awards. Het zou wel leuk zijn. Ja.
Misschien een bonus episode of zo. We kijken wel even.
De teleurstelling en de verrassing. En het niet mijn kopje thee. En
De Top Gun Award voor het meest adembenemende moment uit een film.
De Kleenex Award. Waar heb je het meest bij gejankt? En inderdaad, de Schaamhaar op de Toiletpot Award.
En wat je had ook uit The Usual Suspect. The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist award. Waar stond dat ook weer voor?
De beste quote.
De beste quote van het jaar natuurlijk.
Dank voor je mailtje, Joeri.
Keep them coming dus. movieinsiderspodcast@gmail.com. In de volgende aflevering. We gaan nu een beetje aftellen naar het einde van het jaar. En ook aftellen naar het moment dat ondergetekende het vaderschap moet omarmen. Dat klinkt net alsof ik geen zin in heb. Dat heb ik natuurlijk wel. Maar we er dus even een maandje tussen uitgaan.
Januari dan betreft dat. Hoogstwaarschijnlijk. Tenzij je nu opeens een appje krijgt. Mijn vliezen zijn gebroken.
Het kan elk moment over zijn. Maar als we de kans nog krijgen van de kleine... Dan gaan we misschien nog wel bespreken de nieuwe Matrix.
Ja, en anders gewoon even terugdouwen. Wacht maar even tot in ieder geval het einde van het jaar dat we...
Terug jij.
Ja, de dingen kunnen... de nieuwe Spider-Man, ook. No Way Home. Die staat voor volgende week gepland of die daadwerkelijk doorgaat. En dan die week daarop de nieuwe Matrix. Resurrections heet die dan. Dat zijn de twee grote blockbuster releases. En die gaan dan hier... Als alles klopt, gewoon in première in de bioscopen voor die halve dagen dat het dan open is. Dus nou, een beetje afhankelijk van wanneer we ze kunnen zien en proberen we die in ieder geval nog te behandelen. Plus een aantal andere titels, op bijvoorbeeld de streamers of wat hebben we nog niet aangehaald dit jaar. Wat zijn we vergeten à la The Last Duel. Er zijn echt nog wel het een en ander wat we kunnen. Of de, hoe heet die, Don't Look Up. De Netflix-release.
Ik wilde net zeggen, ik ga mijn mond nog even erover houden. As we speak, zit er nog een embargo op, geloof ik. Nou ja, we nemen dit op dinsdagavond en woensdagochtend is het embargo eraf. Dus het kan eigenlijk wel. Maar hij is de moeite waard, okay. Don't Look Up. Dat is die film van Adam McKay over een meteoriet die de aarde komt verwoesten. En de hele bevolking denkt van, ach, whatever. Dat is eigenlijk de plot in de notendop met Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep,
Kate Blanchett, heel veel Oscar-winnaars.
Mark Rylance.
Timothy Chalamet zit er toch ook in?
Oh ja.
Ja.
Ja, bizar. Maar de moeite waard, dus die kunnen we dan vast ook nog wel aanhalen. Ja, vaak zeggen ze, als muziek maar in je kop blijft zitten, draai het dan nog één keer en dan is het er wel uit.
Ja, zijn we er vanaf.
Met andere woorden, zullen we er toch nog maar uitgaan met een nummer uit West Side Story? Welke zullen we doen, John?
Ja, Tonight, maar dan ja, die latere versie. Een beetje die medley, dat er wat meer variatie in zit. Ik weet even niet hoe de titel van het nummer dan is, maar zoiets. Dan heb je ook een beetje wat verschillende soortjes muziek tussendoor.
Gaan we zien, jongens. West Side Story, de remake. Hij is echt de moeite waard. Zou het de grote Oscar frontrunner voor volgend jaar kunnen zijn?
Eén van de, denk ik toch wel, ja.
Goed. Nou, tot volgende keer.
Tot volgende week.
Mambo.
Jets are gonna have their way tonight.
The Puerto Ricans grumble, fair fight. But when they start a rumble, we'll rumble them right.
We're gonna hand them a surprise tonight. We're gonna cut them down to size tonight. We said okay, no rumpus, no drinks. But just in case they jump us, we're ready to mix tonight. We're gonna rock it tonight, we're gonna jazz it up and have us a ball. They're gonna get it tonight, the more they turn it on, the harder they'll fall. Well, they began it, well, they began it, and we're the ones to stop them once and for all.
Walking hot and tired, so what? Don't matter if he's tired, as long as he's hot.
Tonight, tonight won't be just any night. Tonight there will be no morning star. Tonight, tonight I'll see my love tonight, and for us stars will stop where they are.
Jets are coming out on top tonight. We're gonna watch Bernardo drop tonight. That Puerto Rican punk will go down, and when he's hollering uncle, we'll tear up the town.
We'll be in back of you, boy.
Right.
We're gonna flatten them good.
Right.
Warm the tomb.
Sperm the worm.
And then we'll have us a ball tonight.
We're gonna rock it tonight.
We're gonna jazz it tonight.
We're gonna
get it
tonight.
We're gonna mix it tonight. 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 We're gonna have a dance.
Tonight.
And if it's gonna have a dance,
it's gonna go so slow.
And it's gonna have a sway.
The sky is
light.
dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.
Maxima, he is Willem-Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama,
huh? It is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima, vanaf 20 april alleen bij Videoland.